Check It Out van Wildfire was dat. Dit is het ritme van de stad. Tot 6 uur gaan we het hebben over TTIP en CETA. En de gasten die ik aan tafel heb, ik noem ze nog een keer. Rob van Dijk van de actiegroep tegen TTIP. Geert Ritsema van Milieudefensie. Jasper Groen van GroenLinks Amsterdam. En Niels Jongerius van TNI Transnational Institute. En aan de telefoon nu ook Fred Teven. Meneer Teven, hartelijk welkom ook in de uitzending.
Ja. Goedemiddag.
Goedemiddag. Ik begin even met u en dan gaan we een beetje switchen tussen u en de mensen aan tafel. Waarom bent u voorstander van TTIP en CETA?
Nederland is een exportland bij uitstek. Wij moeten ons geld voor een groot gedeelte verdienen in het buitenland. En dat betekent dat we altijd baat hebben bij vrijhandel. Dat is eigenlijk een uitgangspunt al sinds de 50 jaren. En dat is ook altijd zo gegaan. En er zijn ook heel veel vrijhandelsverdragen de afgelopen 50, 60 jaar gesloten. Zonder eigenlijk al te veel opschudding. De hele structuur van de Economische Unie, van de EU, is gebaseerd op vrijhandel. Daar hebben we ook heel veel van geprofiteerd. En in die zin zijn deze verdragen niet anders dan de verdragen die de afgelopen 50, 60 jaar zijn gesloten.
Nee, oké. Maar u zegt het zelf, er zijn al heel veel handelsverdragen. Wat voegen deze twee nog toe?
Het is zo dat eigenlijk de bedoeling van met name TTIP is dat je een heel groot handelsblok, de Verenigde Staten, aansluit op de Europese Unie. De Verenigde Staten hebben nu inmiddels een verdrag gesloten met een aantal landen in de Pacific. Dat betekent dat die landen ook lagere importtarieven krijgen voor landbouwproducten. En dan wordt het voor Nederland ook moeilijker en ook voor West-Europa om hun landbouwproducten op de Amerikaanse markt te krijgen. En feitelijk is CETA, het verdrag met Canada, dus de Europese Unie en Canada, is een soortgelijk verdrag. Als wij niet meedoen en deze verdragen niet fluiten, dan blijven er hoge invoerrechten gelden voor onder meer landbouwproducten, maar ook een groot aantal andere sectoren uit West-Europa op de Noord-Amerikaanse markt. En dat zet West-Europa in een groot nadeel.
Zou iemand van jullie aan tafel willen reageren? Ja. Meneer Ritsema van Milieudefensie.
Ja, er zullen ongetwijfeld wel ondernemers zijn die profiteren van TTIP. Maar de vraag is hoe het in zijn totaliteit gaat uitvallen. Want er zijn ook ondernemers, bijvoorbeeld varkenshouders in Nederland, die moordikers tegen dit verdrag zijn. Want het is natuurlijk niet zo dat wij alleen maar gaan exporteren naar Amerika. Amerika mag ook veel meer producten op onze markt brengen. En producten daar worden geproduceerd tegen lage standaarden. Je hebt daar bijvoorbeeld heel weinig dierenwelzijnseisen. Dus hebben de Amerikanen een concurrentievoordeel. En ja, meneer Teven doet nu alsof het gewoon één groot feestje is. Maar die Amerikanen krijgen ook wat. En die krijgen meer marktoegang bij ons. En dat heeft, of dat kan in ieder geval negatieve economische effecten hebben, maar ook negatieve effecten op milieu, dierenwelzijn.
En meneer Teven, wilt u hier op ingaan?
Jazeker. Het is eigenlijk niet zo dat West-Europa hogere standaarden heeft dan de Amerikanen. Ze hebben andere standaarden. En een van de bedoelingen van die twee verdragen is om te zorgen dat die standaarden op elkaar worden afgesteld. Dat je eigenlijk ook elkaars standaarden accepteert. Nou is het zeker waar wat de vertegenwoordiger van Milieudefensie zegt, dat er ook verliezers zijn in deze onderhandelingen. Die zijn er natuurlijk altijd bij onderhandelingen. Daar wordt nu naar gekeken tijdens de onderhandelingen of dat gecompenseerd moet worden. We vergeten wel eens dat die verdragen er nog niet zijn. Er is eigenlijk pas een verdrag als er over alles overeenstemming is bereikt. En dat is gewoon nog lang niet zo. We hebben nu net de 12e ronde afgerond. Maar het is zeker zo dat er ook verliezers zijn. En de varkenshouders horen niet bij de winnaars. Daar staat tegenover dat er natuurlijk ook heel veel winnaars zijn. En dat ook heel veel andere sectoren, niet zijn de landbouwsector, dat die erbij winnen. Het is overigens ook niet zo dat in de landbouwsector iedereen wint en verliest. Want de kalverhouders en de zuivelproducenten, die winnen wel bij deze beide verdragen. Dus ja, er gaan twee grote markten gaan open. En daar zijn heel veel winnaars, maar er zijn ook wat verliezers. Daar heeft Milieudefensie gelijk.
Meneer Jongerius van TNI.
Ja, ik hoor meneer Teven hier zeggen dat het eigenlijk niks anders is dan wat er de afgelopen 50 jaar op handelsgebied al gebeurt. Nou, Transnational Institute doet al zo'n 40 jaar onderzoek naar handel en vrijhandelsverdragen. De Europese Commissie noemt dit het meest verregaande en ambitieuze handelsverdrag dat ze ooit hebben gesloten. Dus ik denk wel dat er partijen zijn die er heel anders naar kijken dan wat meneer Teven hier zegt. Om daar een voorbeeld van te geven. Er zijn eigenlijk zijn vrijhandelsverdragen traditioneel verdragen die importheffingen afschaffen. Meneer Teven had het er al over. En hij zei, een groot aantal sectoren heeft nog te maken met importheffingen. Dat is eigenlijk tussen de Verenigde Staten en Europa en tussen Canada en Europa niet waar. Er zijn slechts een paar sectoren in landbouwgebied bijvoorbeeld die nog te maken hebben met importheffingen. Waar het wel over gaat, en dat is anders, dat is belangrijk, is dat er hier normen op elkaar worden afgestemd. En Europa heeft wel degelijk andere normen dan de Verenigde Staten. Als je bijvoorbeeld kijkt naar chemische stoffen. De Europese Unie zegt daarvan, voordat een chemische stof op de Europese markt mag worden toegelaten, willen wij zeker weten, met wetenschappelijk onderzoek onderbouwd, dat deze chemische stof veilig is. Daarom zijn er vele duizenden chemische stoffen op de Europese markt verboden. De Verenigde Staten hebben het andere principe. Die zeggen pas als overtuigend in de rechtbank is bewezen dat je een bedrijf voor vele miljoenen of soms miljarden kunt claimen, dat de chemische stof niet veilig is, dan wordt die stof ook echt verboden. En het aantal chemische stoffen in de Verenigde Staten dat is verboden is op twee handen te tellen. Dus het lijkt me wel degelijk dat we echt te maken hebben met hele andere normen als het gaat om bijvoorbeeld hoe we in Europa en de Verenigde Staten naar chemische stoffen kijken.
Meneer Teven.
Nou, laten we het voorbeeld van de chemische stoffen dan even uitexerceren. Het is niet helemaal waar wat er nou gezegd wordt. Het is zo dat Europa beoordeelt of stoffen toelaatbaar zijn, dat klopt. En of stoffen veilig zijn of niet. Maar de Verenigde Staten hebben een andere standaard. Die bekijken dat of de producten, dus het eindproduct wat uit chemische stoffen wordt gemaakt, of dat schadelijk is of niet. Dus een andere manier, dat is een andere standaard. Het is niet zo dat je dan zegt, wij gaan op voorhand chemische stoffen verbieden zoals Europa doet, maar we kijken of het eindproduct veilig is. En dat is niet per definitie niet veilig dan in die situatie. Dus waar de Verenigde Staten kijken naar een eindproduct en daar hun standaard op loslaten, kijkt Europa naar het begin van de keten. Hè. In Europa moeten alle stappen in de productieketen worden standaard op losgelaten, terwijl in de Verenigde Staten dat aan het eind is. Een voorbeeld waar de standaarden in de Verenigde Staten veel beter hebben gewerkt dan in Europa is de CO2-uitstoot van dieselauto's. In Europa is met de controles die we de afgelopen jaren en de standaarden die we hebben gehad, zijn de problemen er rondom dieselauto's niet uitgehaald. En het gesjoemel met een aantal dieselauto's door een aantal West-Europese merken is pas gebleken toen de standaarden van de Verenigde Staten erop werden losgelaten. Dus het is niet zo dat alles wat in de Verenigde Staten gebeurt aan standaarden, dat dat lager is dan in West-Europa. Het is anders.
Oké, okay. Meneer Groen van.
En soms is dat een voordeel en soms is dat een nadeel, maar het is niet per definitie zo dat het slechter is.
Oké, okay. Meneer Groen van GroenLinks.
Wat mij verder ten aanzien van die normen zorgen baart, en dat is een beetje het democratisch gat bij het debat over TTIP, dat is dat wie besluit er over welke normen gelden en hoe die normen tot stand komen. Het bedrijfsleven zit nu in Europa aan tafel bij de onderhandelingen over de TTIP, krijgt ook een hele dikke vinger in de pap als besloten wordt hoe we die normen gaan toepassen en welke normen gelden. En die hebben helemaal geen baat bij strenge normen of het soort normen dat wij hier in Europa waardevol vinden. En daarom hebben wij ook in de gemeenteraad van Amsterdam ons daar zorgen over uitgesproken. Dat moet toch door de lokale democratie, moet je de vrijheid houden om na te denken over hoe willen we dat hier reguleren. En dat de mogelijkheden daartoe worden door TTIP aanmerkelijk minder.
Wat is uw reactie daarop?
De lokale democratie moet vooral blijven nadenken over de zaken waar de lokale democratie over gaat en niet over de zaken die de nationale democratie aangaan, want dan gaan we elkaar in de weg zitten. Maar dat even terzijde. Ik denk dat het heel belangrijk is om te kijken naar die onderhandelingen als het eindproduct er ligt. En iedereen kijkt nu naar onderhandelingen waar stakeholders, dus ook de actiegroepen, ook de tegenstanders van TTIP, die kunnen daar nog invloed op uitoefenen. Het is helemaal niet zo dat alleen de producenten dat doen. Er zijn tal van lobbyisten. Nou, dat zie je ook vandaag met de grote en morgen. Morgen met de grote demonstraties in Amsterdam. Dus die invloed komt van beide zijden. En laten we nou niet vergeten, er is pas een verdrag. Er is geen verdrag gesloten op dit moment. Dat is helemaal niet zo. Er zijn 12 onderhandelingsrondes geweest. Er zijn nog grote verschillen tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie. En laten we nou die afronding afwachten. En er moeten nog heel veel problemen worden opgelost. En er is pas een verdrag tussen de VS en West-Europa als men het over alles eens is. En
even,
niet over een beetje.
Tussen twee haakjes, hoe lang kan dat nog duren? Is er enig zicht op?
Ja, er is wel enig zicht op. Deze Amerikaanse regering streeft ernaar om het verdrag in dit najaar te sluiten. Dus dat zou nog voor de Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen zijn. Maar de werkelijkheid en de realiteit gebiedt mij wel te zeggen dat ik daar een hard hoofd op heb. Ik hoop dat het gebeurt, maar ik denk dat we er niet toe komen voor het begin van de Amerikaanse presidentsverkiezingen in september. En dan kan het wel eens zijn dat we diep in 2017 uitkomen voordat er weer opnieuw wordt dooronderhandeld.
Meneer Van Dijk, van de actiegroep tegen TTIP.
Ja, een van de meest urgente pijnpunten is toch volgens mij het iets wat nog niet is genoemd in deze hele discussie. Dat is dat arbitragesysteem wat in zowel CETA als TTIP komt te zitten. In CETA zit het.
ISDS.
En dat heet ISDS. Ja. En dat betekent dat bedrijven die menen dat ze schade hebben geleden door een overheidsmaatregel, daar een claim over kunnen indienen bij een speciale rechtbank, waar wij als gewone burgers niet terecht kunnen en waarvan bovendien nog maar erg vaag is van wat voor rechters daar zitten en wat voor een belangen die hebben. Hoe kijkt u, meneer Teven, aan tegen dat ISDS? Waarom zou dat erin moeten? Waarom kunnen die bedrijven niet gewoon naar een gewone rechter stappen?
In het verdrag met Canada is inderdaad sprake van een arbitragesysteem. Het verdrag met de Verenigde Staten wordt van de zijde van de Europese Unie op dit moment heronderhandeld. Hè. Er ligt nu een voorstel van de Europese Commissie over een internationaal commercieel hof. Maar laten we even naar het verdrag met Canada kijken. Dus ook dat is niks nieuws. Hè. We hebben arbitrage sinds 1959 over al tal van handelsverdragen. En in feite is het zo dat de ene partij en de andere partij wijzen deskundigen aan en er komt een voorzitter bij. Het enige bezwaar wat je daartegen kunt hebben, want deskundigheid zit er wel in die arbitragecommissies. Een belangrijk bezwaar wat je daartegen kunt hebben, dat delen wij ook als VVD, is dat het niet heel erg transparant is. Dus je bent niet heel duidelijk voor de rest van de wereld en voor buitenstaanders wat ermee aan de hand is. En daarom vinden wij het voorstel van de Europese Commissie van Timmermans, dat vinden we ook wel een goed voorstel. Dat vinden beide regeringspartijen vinden dat een goed voorstel.
En wat staat daarin?
Dat je een internationaal commercieel hof krijgt die de geschillen tussen staten en bedrijven gaat beoordelen. En laten we nou wel zijn, laten we nou niet voorstellen dat de multinationals daar groot belang bij hebben. Want die zitten vaak zowel in de Verenigde Staten als in West-Europa. Die hebben een eigen bedrijf daar, dus die handelen of via de Amerikaanse wet met een dochteronderneming of via een wet van een West-Europees land. De grootste belanghebbenden bij deze geschilbeslechting zijn midden- en kleinbedrijven. Dus de MKB-bedrijven in Nederland. Die maken er ook veel gebruik van, vooral in de Verenigde Staten. En het is echt soms heel ongelijkwaardig. Hè? Je hebt hele overheidsbesluiten waar een investering van een middelgroot bedrijf uit Nederland in Mississippi ineens de nek om wordt gedraaid. En dan moet je niet naar een Amerikaanse rechter hoeven. Dat is niet altijd een garantie voor onpartijdigheid. Dus dat arbitragesysteem werkt goed. Er zijn ook andere voorbeelden. Want die kunnen de luisteraars, die kunnen de tegensprekers van mij natuurlijk, die kennen die ook. We kennen ook het voorbeeld van Slowakije tegen Achmea. Waarbij Slowakije een nieuw ziektekostenverzekeringsstelsel wilde. Achmea dat ging opzetten. En de Slowaken via democratisch besluit dat niet meer wilden. Ja, toen ging Achmea dat aankaarten via arbitrage om daar hun investeringen terug te krijgen. Dus er zijn ook wel negatieve effecten van die arbitrage. Maar er zijn ook heel veel positieve effecten.
Maar waarom kunnen die mensen niet gewoon naar een gewone rechtbank?
Nou, omdat een gewone rechtbank in de Verenigde Staten niet altijd per definitie een onpartijdige beslissing zal nemen in alle staten. Die zullen Amerikaanse bedrijven.
En dat ISDS-rechtssysteem wel?
Nederlands bedrijf.
Maar doelde u nou net ook op dat ICS als vervanging van ISDS?
Ja, daar doel ik op. Ja. Dat is een voorstel waar wij als VVD van zeggen, nou, wij hebben er niks op tegen dat het wat transparanter wordt, dat het wat duidelijker wordt. En laten we eens proberen om te kijken of we via dat ICS een aantal stappen naar meer transparantie kunnen zetten.
Meneer Ritsma, van Milieudefensie.
Ik wil daar toch even op reageren, want dat ICS, dat nieuwe systeem dan, dat verschilt maar heel weinig van het oude ISDS. Wij vinden het eigenlijk een cosmetische verandering. En wij niet alleen. Er is in Duitsland de Duitse Bond van Rechters. Er zijn 16.000 rechters en openbaar aanklagers bij aangesloten. Die hebben het eigenlijk veroordeeld. Die hebben gezegd, dit is een aantasting van de rechtsstaat. Zover gaat het. En wat je ziet, waar wij bang voor zijn. We weten natuurlijk niet hoe dat systeem gaat uitpakken. Maar we hebben wel een geschiedenis. We hebben wel een track record. En er zijn ongeveer 600 van dit soort zaken geweest. Je ziet ook een enorme stijging in dit soort zaken. En deze arbitrage mechanismes, dus helemaal buiten de normale rechtspraak om, worden heel veel gebruikt door grote multinationals, met name multinationals uit de fossiele hoek, die dit soort arbitragemechanismes gebruiken om onpopulaire zaken er toch door te drukken. Een voorbeeld, TransCanada is een Canadees bedrijf, die wilde een hele grote pijplijn dwars door Amerika aanleggen, de Keystone XL-pijplijn, en daar heeft Obama een streep doorgehaald, want Obama die zegt, ja, dat is slecht voor het klimaat. Vervolgens heeft dat Canadese bedrijf een claim van 15 miljard dollar ingediend. Nou, dat zijn het soort zaken waar je aan moet denken. En er zijn twee gevaren hier. A, dat de belastingbetaler op gaat draaien voor dit soort claims. Maar wat wij nog een veel groter gevaar vinden, is dat overheden schuchter worden om nog noodzakelijk beleid te voeren. Om nou, bijvoorbeeld klimaatverandering in de klauwen te halen.
Ja, ik denk dat overheden niet schuchter moeten zijn, maar overheden moeten ook transparant zijn. En als bijvoorbeeld, laat ik eens een ander voorbeeld noemen, als mevrouw Merkel besluit naar aanleiding van de gebeurtenissen in Japan om kernenergie in Duitsland de nek om te draaien en alle kernenergie uit Duitsland te bannen, dan is dat natuurlijk een besluit wat een Duitse regering democratisch genomen kan nemen. Daar is niks van tegen. Wat de situatie in Duitsland is, is dat Vattenfall, een Zweedse energiereus, 3 Duitse kernenergiecentrales 4 jaar geleden heeft overgenomen. Je hebt dus 16 centrales waarvan de 3 Zweeds zijn. Nou gaat het niet om de discussie dat Duitsland alle centrales wil sluiten, maar wat er in die zaak gebeurt, is dat de Duitse regering eerst de 3 Zweedse centrales sluit en dan pas 13 Duitse. En dat is oneerlijke concurrentie. En daar moet zo'n bedrijf tegen kunnen opkomen. Dus het gaat niet zozeer om dat overheden geen besluiten meer mogen nemen. Het gaat erom dat je geen oneerlijke marktwerking krijgt. En laat ik nog iets zeggen. Het zijn niet de multinationals hier die hiervan profiteren. Het zijn eigenlijk met name juist midden- en kleinbedrijven. Want juist multinationals opereren vaak in allebei de continenten. Dus die kunnen gewoon of via Amerikaans recht of via West-Europese stelsels profiteren.
Meneer,
het gaat juist om de kleinere bedrijven. Die hebben baat bij als zij investeren in Mississippi of in een Amerikaanse staat, dat ze dan niet worden benadeeld ten opzichte van Amerikaanse bedrijven.
Midden- en kleinbedrijven hebben hier baat bij. Meneer Jongerius.
Nou, dat kunnen we volgens mij op 2 manieren eenvoudig weerleggen. Het Transnational Institute doet al jaren onderzoek naar dit soort speciale rechtbanken en het aantal toegenomen zaken. We hebben er ook onlangs een publicatie over uitgegeven waarin die nieuwe vorm, dus de ICS, die de Europese Commissie nu voorstelt, even tegen het licht wordt gehouden. En daaruit blijkt toch wel dat de verschillen echt wel cosmetisch zijn. Voor wie dat wil teruglezen, kan dat op www.tni.org nog eens even rustig tot zich nemen. Maar wat meneer Teven hier zegt over dat vooral midden- en kleinbedrijf hier voordeel heeft, dat klopt toch niet echt. Het zijn echt multinationals die overheden aanklagen omdat ze bang zijn of voor een besluit dat een overheid neemt. We hebben bijvoorbeeld ook onlangs gezien dat een groot goudbedrijf dat hier in Europa actief zou zijn, in Oost-Europa, een staat daar aanklaagde met de duidelijke mededeling: deze overheid moet niet denken dat ze ons nu met milieu, met extra milieumaatregelen onze business kunnen ontnemen. Nou, dat soort dreiggedrag waarop multinationals direct de confrontatie aangaan met hoe overheden democratisch een besluit nemen, hoe ze milieumaatregelen willen uitleggen en vaststellen, dat moeten we volgens mij niet binnenhalen. Dat is volgens mij echt een beetje 20e eeuw. Ik zou zeggen, laten we opgaan naar de 21e eeuw, waarin we dit soort multinationals, dit soort privileges ontnemen en die ook gewoon aan de normale rechtsgang laten houden.
Nou, bovendien nog een kleine aanvulling.
Ik denk dat de normale rechtsgang nou juist niet helemaal in sommige staten, de Oost-Europese landen, ik kom nou met Oost-Europa, dat daar nou juist een rechtsgang is die helemaal vaak niet zo transparant is. Dat weten we allemaal. Dus laten we dat even vasthouden.
Maar dan moet je die rechtsgang eens verbeteren.
Ja, ik vind het helemaal niet zo vreemd.
Heel even.
Dat je als je investeringen doet als bedrijf, dat je die investeringen ook enigszins beschermt. Het kan niet zo zijn dat je aan de heidenen met overleeft. Ik ben tegelijkertijd met de tegenspreker wel eens dat we veel meer zouden moeten inzetten op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daar is de VVD ook niet tegen. En je kunt bedrijven wel degelijk op aanspreken dat ze rekening moeten houden met het milieu, met arbeidsnormen. Daar is helemaal niks op tegen. Ook niet dat je in Oost-Europa bijvoorbeeld onderneemt. Maar om nu tegelijk te zeggen, we leggen alle macht bij een regering en we geven geen enkele garantie aan een bedrijf als ze veel geld investeren dat je er iets van terugziet, dat lijkt me toch een beetje verkeerde insteek.
Meneer Ritsema.
Ja, even een paar dingen reageren. Hè. Meneer Teven die zegt, ja, de MKB gaat profiteren hiervan. Nou, zo'n rechtszaak, die kost gemiddeld 8 miljoen. Ik vraag me af, zo'n arbitragezaak, welke MKB'er kan dat betalen? Dat zou mijn eerste vraag zijn. Ja, en die rechtsgang in Oost-Europa, daar zegt u, ja, die is niet transparant, die is niet eerlijk, die is niet onafhankelijk. Maar dan moet je toch die rechtspraak daar gaan verbeteren in plaats van je daarbij neer te leggen en een soort parallel systeem alleen voor buitenlandse multinationals. Want als het systeem zo slecht is in Oost-Europa, waarom dan ook niet een apart rechtssysteem voor burgers, voor NGO's, voor binnenlandse bedrijven? Hè? Tot slot, ik ben heel blij dat u zegt maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar dat is natuurlijk wel vrijwillig. Waar het hier nou juist om gaat, is dat we bedrijfsleven extra juridische instrumenten gaan in handen gaan geven om de overheid onder druk te zetten, terwijl daar niks tegenover staat, terwijl de overheid geen extra instrumenten krijgt om die bedrijven aan te pakken als dat nodig is. Dus je krijgt gewoon een machtsverschuiving. En er staan ook, geen plichten voor die bedrijven tegenover.
Dat is natuurlijk niet helemaal zo, want sinds 1959 bestaat het systeem van arbitrage dat bedrijven kunnen opkomen tegen nationale overheden als hun investeringen de nek worden omgedraaid door een willekeurige democratische beslissing. Het is toch niet zo gek dat je enig middelen en geld krijgt vergoed als je zwaar investeert en een overheid gaat ineens 100% de andere kant op. Dus, maar ik, laten we nou eens kijken of we kunnen inzetten. Hè. Dus het is goed dat die investeringsbescherming er is, maar er is niks op tegen om bedrijven mee te krijgen in zich voldoen aan bepaalde normen, ook als het om klimaat gaat. Dat gebeurt al heel veel in de 21ste eeuw. Dus laten we daar nou elkaar vinden, die vrijwillige basis. En laten we nou niet alle investeringsbescherming die bedrijven hebben weghalen ten gunste van overheden die niet altijd heel consequent over.
Maar we zijn toch niet investeringsbescherming aan het weghalen in dit geval. Maar er is toch inderdaad, zoals mijn collega zei, een verschuiving van macht naar bedrijven. Terwijl het, en dat weten we in Parijs, al moeilijk genoeg is om milieumaatregelen te nemen, duurzaamheidsmaatregelen te nemen. En juist die fossiele lobby is mega sterk. We hebben daar verschillende voorbeelden van, is al één genoemd.
Hallo?
Hoe denkt meneer Teven dat probleem op te lossen?
Hallo?
Meneer Teven, volgens mij is de verbinding een beetje aan het wegvallen. Bent u er nog, meneer Teven? Dat lijkt er niet op.
Nee. Ja.
Helaas. En misschien kunnen we even verder praten over dit onderwerp. Ik zag jou nog zwaaien.
Ja, het is natuurlijk lastig om op iets te reageren als de heer Teven nu telefonisch er niet meer bij is. Dus ik zal proberen het een beetje kort en feitelijk te houden en het niet te stevig aan te zetten. Maar meneer Teven zei die investeringsbescherming bestaat al sinds 1959. Dat was dan voornamelijk voor bedrijven die gingen investeren in landen die bijvoorbeeld net onafhankelijk waren geworden en nog een rechtsgang aan het opzetten waren. Die bedrijven zeiden van, nou, dit is voor ons best spannend om in zo'n nieuwe democratie te gaan investeren. Kunnen we daar een garantie voor krijgen dat als we iets met ons bedrijf daar bezig gaan, dat niet van de ene op de andere dag alle regels anders zijn? Destijds maakte dat misschien op de een of andere manier wel een logische indruk, maar we hebben het hier wel over handelsverdragen tussen de Verenigde Staten, Canada en de Europese Unie. Nou, meneer Teven die heeft weinig vertrouwen, hebben gehoord, in de rechtsgang in de Verenigde Staten. Volgens mij is hij dan misschien wel de enige. Volgens mij is dat gewoon een democratie waar een prima functionerende juridische staat is opgebouwd. Dus ik zie niet in waarom we daar voor bedrijven een extra zekerheid moeten inbouwen.
Nou, hij had het ook over Oost-Europa, hè, waar het wel ook slechter zou zijn.
Ook, maar ook, ja, dat klopt.
Ja. Maar ja, dan zou ik zeggen, dan moet je als overheid, als Nederlandse overheid, je best gaan doen om dat rechtssysteem in Oost-Europa te verbeteren. Hè? Geef ze ondersteuning. Maar we gaan toch niet dan, omdat de rechtsstaat niet functioneert, dan maar zeggen van, oké, dan schaffen we hem af, dan gaan we hem ondermijnen. Of we zetten een andere rechtsstaat naast.
Ja. Alleen voor bedrijven.
Alleen voor bedrijven, ja.
Nou ja, dat is denk ik een van de grootste bezwaren van alle partijen die morgen meedoen aan die actie en zondag in het pakhuis te zwijgen. Je gooit een stuk democratie weg. En op het moment dat je het kwijt bent, zie je het dan maar eens terug te krijgen. En daar hebben we helaas ook een hoop voorbeelden van.